1 Johannes 4, waar wij bij een betrekkelijk brede uiteenzetting over de liefde Gods, die zich manifesteert, die geopenbaard werd, in dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren, volgens Romeinen hoofdstuk 5. Maar hier gaat het over de liefde Gods in verband met het tegenwoordige werk van Christus. Daar gaat het vervolgens in Romeinen 5 trouwens ook over. Dat wil zeggen, het werk wat de Heer nu doet in zijn opstanding. En misschien tot vervelens toe, maar ik ga u toch eerst weer even erop wijzen dat wij zitten met een christelijke traditie waarin men, als u het mij vraagt, door een noodlottig misverstand, altijd met alles wat gelezen wordt over de Christus, de Messias, de Heer Jezus, wordt wegverklaard dikwijls naar de historie. Dat wil zeggen, het werk van de Heer is volbracht geworden op Golgotha, dat zei hij ook, en daarna doet hij niks meer. Dat laatste gelooft men niet, maar wat hij dan wel doet, dat weet men niet. Dit is het grote probleem, daar gaat altijd de discussie over. Er komen ook om de zoveel tijd predikers voorbij die ons komen vertellen wat de Heer vandaag wil. Over wat God in deze tijd zoekt. Ik citeer een lied nu. Wat God in deze tijd is, dat de eerste regel van een lied. Kent u dat? Nee, want die tijd is alweer, dat was uit de 50e jaren. Ik herinner me dat nog goed. Zeker wel, ja. En dat verandert altijd. Hè. We hebben een tijd gehad dat God ging Amsterdam bekeren. Ook alweer wat langer geleden. Maar wat God dan vandaan doet, dat weet men niet. En dat is een goede reden voor. Men heeft, wat de Bijbel erover zegt, min of meer systematisch, niet de kwade trouw, maar het is nou helemaal gebeurd. Men heeft het weggeredeneerd naar het verleden. En daardoor missie voorkomen, wat de Bijbel dan zegt over wat hij nu doet. Dat zijn die schriftplaatsen waarin gemeld staat dat de Heer Jezus Christus zichzelf voor ons, voor de gemeente, heeft overgegeven, niet voor de wereld. Die schriftplaatsen zijn er ook, die ken ik ook, mag ik wel zeggen. Maar schriftplaatsen waar staat dat hij zich voor ons, voor de gemeente, voor de gelovigen, voor het gelovig overblijven van vandaag, heeft overgebleven, opdat hij ons trekken zou, ook in de praktijk, uit de tegenwoordige boze eeuw, vertaald met wereld in Galaten 1, vers 4, dat hij ons zou vrijmaken van de heerschappij van zonde en wet, niet maar de jure, maar ook de facto. Dat wil zeggen, niet als iets wat in het verleden historisch en juridisch gebeurd is aan het kruis, maar over wat in de praktijk in onze dagen aan de orde is. Want ja, je kan wel geloven dat je niet onder de wet leeft, maar hoe dan? Ja, dat is het probleem toch. Hoe moet het zonder, hè? En die weet hoe het gegaan is. Toen hebben mensen uitgevonden, theologen, ja. Hebben uitgevonden dat we toch een wet nodig hebben. We zijn er wel van verlost, maar we moeten er toch onder leven. Waarom? Nou, omdat het heel nuttig is voor de mens, want ik kan niet zonder. Wat stelt u zich nou voor? Kijk, dan doe ik even net of ik zo iemand ben. Stelt u zich voor dat wij hebben allemaal een fiets. Auto weet ik niet zeker, maar we hebben allemaal een fiets of een autobed. En dan gaan we straks naar huis, allemaal van hier, allemaal op de fiets. En dan moet je toch een beetje regels hebben van aan welke kant van de weg je tegel moet passeren. Want anders dan, je weet wel, dan ben je met z'n tweeën door één deur. En dan loop je klem, loop je vast. En met de fiets is dat dramatischer. Dus je moet wel wat. En als er nou iemand van opzij komt, ja, moet je dan eerst allebei stoppen en dan een commissie benoemen. Zo doen ze het in Den Haag. Hè? Dan stop je alles, leg je alles plat. Dan zeg je dat als de crisis is en dan benoem je een commissie. En dan gaat dan bepalen wie van de bij het eerste er voorbij mag. En als je uitgeloot wordt, dan heb je pech. Dan moet je wachten tot iedereen zegt van, maar jij, dit is toch duidelijk dat je dit soort regels moet hebben. Nou, zoals met een leven van een christen ook. Hij moet toch regels hebben. En wetten, die heeft God ook gegeven. Het heet de wet des Heren. Enzovoort. En voordat je het weet, denk je ook nog. Ja, natuurlijk, zo is het. Want hoe moet het dan anders? Wat de fout is aan deze redenering, dat het allemaal dingen zijn, redeneringen zijn die voortkomen uit de beginselen, uit de eerste beginselen der wereld, maar daar zijn we nou juist officieel uitgetrokken, daar worden wij uitgetrokken, enzovoort. Daar is ook een lied van, dat begint met ik bewoon een andere wereld. Staat ergens voor in de bundel van Johannes de Heer. Hoefde hij ook niet lang over na te denken. Ik bewoon een andere wereld. Enzovoort. En wij zingen, dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. Is niks nieuws, zo is het. En daar gelden andere regels. En wat de Bijbel daarop zegt, is dat onder kennis des goeds en des kwaads heb je niet nodig. Dat heb je niet nodig, je gaat er dood van. Je staat er met grote nadruk, zult gij stervende sterven in het Hebreeuws. Wat je nodig hebt is de bond des levens en daarmee het nieuwe verbond, namelijk de troon der genade. En daar word je geacht verstandig te worden, niet van de bond der kennis des goeds en des kwaads, maar van de bond des levens word je geacht verstandig te worden en te weten wat goed voor je is en wat goed is voor onze broeders en zusters, want het werk dat God doet is de opbouw van de gemeente en in de praktijk betekent dat niks, tenzij het betekent dat God zich bezighoudt met de opbouw van elke gelovige individueel. Want gemeente collectief, dat bestaat wel, maar in de praktijk kun je er niks mee. Heb je dat? Het gaat om u en mij, wat ik ermee moet, wat u ermee moet, of andersom, maar zoiets. En dat is het dan. God doet een werk in elke gelovige. Ik denk dat een van de problemen van ons moderne denken en van onze samenleving is dat er wordt gedacht in groepen. Het gaat om een instituut, gaat op een groep, gaat om een deel van de samenleving, een bepaalde categorie mensen enzovoort. En er worden regels voor gemaakt. Maar in werkelijkheid, het zijn allemaal individuele mensen die niet allemaal gelijk zijn. En die zal allemaal een verschillende benadering nodig hebben, verschillende levensbehoeften nodig hebben, enzovoorts. En dat is wat. Onder de genade, niet onder de wet. Daar geldt het regels voor iedereen. Maar onder de genade is ruimte voor elk mens. En dus voor elke gelovige. Want ja, de mensen willen de genade niet, maar wij als gelovigen toch wel. Mag ik hopen? Ik zie het wel, u kent iemand die is een gelovige, die wil niet onder de genade. Ja, die zijn er, ja. Maar die reken ik niet mee. Paulus zegt, ben je zo uitzinnig? Gij zijt van de genade vervallen. Christus is u niet nut. Enzovoorts. Daar kom je niet verder mee. Kijk, en wat hier uiteengezet wordt, is dat God zijn zoon heeft uitgezonden, ik had bijna gezegd, had uitgezonden, omdat we het de vorige keer over gehad hebben. God had zijn zoon uitgezonden ter verzoening. Vers 10 van hoofdstuk 4 was dat nog, voor onze zonden. Jawel. Maar onze zonden zal men onderscheiden van de zonden der gehele wereld. Dat moeten wij van elkaar onderscheiden, omdat dat al stond in 1 Johannes 2 vers 2. Wordt toch als twee verschillende begrippen beschouwd. Er staat daar, hè? Voor onze zonde, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Maar het zijn twee verschillende dingen. Want voor onze zonde, dat betreft de zonden der gelovigen. En ik neem aan dat ik in het verleden dat wel uitdrukkelijk voorgehouden heb. Dat de Heer onze gewetens, beter nog onze harten reinigt van een kwaad geweten. Omdat het ons bekwaam zou maken om de levende, dat wil zeggen de lebendige, De levendige heet dat in het Gronings. De actieve God, die wou dood, want dat is wat het woord leven echt betekent, om die God te dienen, die ergens mee bezig is. Heb je dat? Zodat er altijd weer de vraag opkomt, maar waar is het dan mee bezig en wat is dan eigenlijk het werk des Heren? Nou ja. Kortom, de Heer heeft ons lief, heeft zich voor ons overgegeven, opdat hij een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken en dat soort dingen meer. En dat is niet maar theorie van toepassing op de gemeente als zodanig, maar het is de praktische waarheid van toepassing op u en mij hoogst persoonlijk. Begrijp je me goed? Ik ben me heel goed. Wij leven niet onder de wet. Niemand hoeft u te vertellen wat u doen en laten moet in uw leven. Ik zeker niet. Ik zal de laatste zijn die zich daarmee bezighoudt. Dat meen ik serieus. Maar niettemin moet ik u toch zeggen dat u en ik sluit mezelf daarmee in, u en ik, wij zijn als kinderen Gods, zijn wij geworden niet alleen maar kinderen Gods, maar krijgsknechten van God. Want zo heet het. Nou ja, met wat meer nadruk dan in de brief aan Timotheus en Titus, maar toch ook in de brief aan de Korintiërs enzovoorts. Dat is in verband met lopen van een renbaan enzovoort. Maar goed, kruisvechten van Christus, of met een wat plechtiger woord dat we verder toch niet kennen, wij zijn priesters geworden van het nieuwe verband. Voor de theologen onder u, dat heet het universele priesterschap aller gelovigen. Dat zeg ik erbij, dat u weet dat ik dat niet uitgevonden heb. Dat is een bekend gegeven, niet populair in de Romeinse kerk uiteraard, want daar heeft men priesters aangewezen, zodat daarmee alle anderen meteen gedisqualificeerd zijn, dan is men daar vanaf. Maar wij horen niet tot die categorie. Wij houden het gewoon bij de Bijbel, want wij zijn buitenkerkelijk, heb ik gisteren nog de enige predikanten gezegd. Ja. Zijn we dan interkerkelijk? Nee, wij zijn buitenkerkelijk. Toch? Interkerkelijk is zo'n raar woord, vind ik persoonlijk. Daar kan ik niks mee. Buitenkerkelijk zijn wij. En dus wij hebben daar niets mee van doen. Wij zijn echt van de ecumene. Wij zijn echt van de eenwording van alle gelovigen. Wat je moet doen is niet de kerkmuren afbreken. Je moet er gewoon uitlopen en bij elkaar komen. Dat is wat het is. En er niet weer een muur omheen zetten. Moeilijker is het niet. Ja. En toen zei die broeder, die zei, maar waar blijft dan de tucht? Ik hoorde het hem nog zeggen, ik weet ook nog waar het was. Ik heb hem nooit meer gezien. Waar blijft dan de tucht? Welke tucht? Waar staat het in de Bijbel? Hoe bedoel u? We hebben Christus als hoofd. En die wenst zijn gemeente te besturen. En anders betekent het niks dat Christus het hoofd is van de gemeente. Of het hoofd der kerk voor mijn part. Wat dan graag met hoofdletters. Hè? Kerk, Ecclesia. De ene algemene christelijke kerk. En als u het met zijn bestuur niet eens bent, ja, dan hebben we een probleem. Dan wordt het lastig. Maar essentieel voor geloof is dat wij ons onderwerpen aan hem die spreekt. En dat is het dan. Dat probeer ik je voor te houden. Wij zijn priesters. En de priesterlijke functie is om het woord van God te bewaren, te beheren, te spreken, maar er ook uit te leven. Te betrachten vind ik het mooiste woord uit Efeze 4. En dat is het dan. En dat het consequenties heeft voor uw leven. Dat het niet altijd lollig is. Misschien niet. Maar waarom moet dat dan? Nou ja, omdat het gaat om de eer van God. En Gods woord houdt niet alleen stand in eeuwigheid. Zoals Luther het schreef. Hij bedoelde ook dat hij er trouw aan leeft. Met levensgevaar. Toch? Nou ja, en dat zou voor ons ook moeten gelden. Wij zijn trouw aan dat woord. We zijn uit dat woord wedergeboren. Dat zaad van God blijft in ons. Dat lazen wij al in hoofdstuk 3, vers 9 enzovoorts. Het woord van God, het eeuwblijvende woord van God. Kortom, daar ligt onze bediening, daar ligt onze roeping. En voor zover wij het gelovige overblijfsel zijn hier op aarde, en dat zijn wij, is dat omdat wij het woord van God bewaren. In pacht hebben. En het is de waarheid en we hebben dus de waarheid in pacht. En dat is een heel grote verantwoordelijkheid. Die wij allen individueel ook dragen. Ja, collectief, want we doen het samen, maar dan nog. Het is onze individuele verantwoordelijkheid. En daar gaat het hier over. En hoe weten wij of wij een kind van God zijn? Dat was de hoofdlijn die hier getrokken wordt, de hele brief door, hè? Hoe weten wij of wij een kind van... Dat is van belang, want later kom je terecht in de derde Johannesbrief. Dat duurt nog even. Ik weet niet. Kom je terecht in de derde Johannesbrief. Daar krijg je van doen met die op treedvis en hoe die maar heet enzovoort. En dan moet je toch weten wie er wel bij hoort en wie niet. En dat gaat niet over wie lid is van het instituut. Dat gaat over... Wie is wel oprecht een kind van God, ook in de praktijk? Wie houdt wel vast aan zijn priesterlijke verantwoordelijkheid? En hoe weten we dat? Nou, dat kun je zien aan of iemand het woord van God lief heet, de geboden bewaart, heet dat in Johannes jargon, en of men de broeders lief heeft. En dat is waar we het vorige keer ook over gehad hebben, omdat Johannes daar wat uitgebreid over schrijft, op zijn eigen bijzondere wijze. We waren ongeveer bij vers 13, 14, 15 van hoofdstuk 4 van 1 Johannes. Waar staat 13? Hieraan kennen wij, hieraan weten wij, hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Eerder was het die liefde die in ons is en hier heet het omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dat hebben wij gemeenschappelijk en geest is in principe... Al het onzienlijke, dat heet nou eenmaal geest, dat is gewoon een taalkwestie. Wat betekent geest? Een spook? Wat is dan geest van zout? Een zoutspook? Ik kom er diep mee weg. Geest staat voor, is een verzamelterm voor alles wat niet vlees is, want vlees is de verzamelnaam voor alles wat tastbaar is. Ik roep altijd meteen, dat heb ik nog nagevraagd aan een machinebankwerker. Maar dat weet u waarschijnlijk niet wat het is, want u hebt allemaal een managementopleiding gehad en zo. Hè? Toch niet? Maar communicatie en niemand weet wat een machinebankwerker is. Maar goed. Maar alle materie waar je in boren en zagen kan, wat je op kan pakken, wat je kan meten en schilderen, zal ik maar zeggen, dat heet vlees, dat is materiaal. Is goed gebruik van het woord, staat in je woordenboek. En al wat je niet tasten kunt of zien kunt, dat heet per definitie geest. Het is hetzelfde als gas. Zie? En God heeft ons zijn geest gegeven, maar het is zijn leven. Want schreef Johannes, dezelfde Johannes, maar dan in het Johannes Evangelie, u en ik, als wij wedergeboren zijn, door geloof, omdat we hem aangenomen hebben, zijn geboren uit God, hoofdstuk 1 van Johannes, dan wel uit de geest. En omdat wij uit de geest geboren zijn, zijn wij geest, want dat staat in Johannes 3. Iemand zei, waarom zoek je dat niet op? Even, dan moet ik u zeggen, dat doe ik niet, omdat ik denk dat u Johannes 3 uit het hoofd kent, toch? Dat kent toch iedereen? Nee? Alleen vers 16 dan. Nou ja, een paar versen eerder dan in het gesprek nog met Nicodemus. Want Johannes 3, vers 16, dat was al, waren alweer de woorden van Johannes. Maar in de voorgaande versen waren het de woorden van Jezus aan Nicodemus. Hè? Wat uit de geest geboren is, dat is geest. En de geest waait of blaast waarheen hij wil en gehoord zijn geluid. Gij hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat, want geest is het onzinnelijke. Daarmee ook het ongrijpbare. Kijk, en dat zijn wij. Kinderen Gods, als niet meer behorend bij de wereld, en ook niet gegrepen meer door de wereld, verlost van die banden. Begrijp je me goed? Wij staan nog met één been, heet dan officieel. Want wij hingen toen, weet je wel. Zullen we het woord van God houden of dat van mensen? Wij staan met één been echt nog in de tegenwoordige boze eeuw, maar wij horen daar niet thuis. Dat is het dilemma van alle gelovigen. De wereld jaagt na wat men nu weer recentelijk allemaal bedacht heeft in de wereld. Bedacht bedoel ik levensbeschouwelijke dingen, filosofieën, ideeën over hoe mensen moeten leven, hoe samenlevingen in elkaar zouden moeten zitten, hoe we met elkaar moeten omgaan en met de wereld waarop wij leven of waarin wij leven of waaruit wij genomen zijn, wat het nou is. En dat verandert door de loop der eeuwen constant. Maar wij hebben, zei Petrus, het blijvende woord van God. Dus wij veranderen niet, wij zijn uit de geest en die wereld. Het ene geslacht komt en het andere gaat. Ik stond erbij en ik keek ernaar en zat er niet bij zo. Maar zoiets. En de aarde blijft maar staan. Tegenwoordig moeten wij leren dat de aarde niet staan blijft. Dat die aarde vergaat enzovoort. Aardbeving in Syrië. Vroeger zou je er nooit van gehoord hebben. Nou verbazen we ons erover. Zeggen nee, het neemt erg toe. De aardbeving in de wind. Ja, toch wel. Ja, de Heer komt spoedig. Maar de wereld is altijd zo gammel geweest, hoor. Zegt Petrus. Ja. Nou ja, niet alleen Petrus. Het is altijd zo. De Bijbel zegt over God, zegt het over zichzelf. Hij zegt, ik ben degene die de hemelen uitspant. En de aarde. En er staat niet, ik heb de hemel uitgespannen in een lang verleden. Sindsdien staat het daar. Hij zei, nee, ik ben degene die de hemel uitspant. Het hoeft maar iets te doen en dan zoek een net woord. Maar dan, laten we zeggen, dan implodeert het. Ook al explodeert, mag ook, dat maakt mij nou even niet. Maar dan valt het in elkaar. Dan, dat is de gammele constructie van deze wereld. Dat weet je toch? Nou ja, hoeven het er verder niet over te hebben, maar daar heeft de mens het over. Maar het is onze zaak niet, het is trouwens onzin, want de Bijbel leert het anders. De verschijnselen ook, als u het mij vraagt, maar ik mag daar niet over spreken. Want ik moet uit de Bijbel spreken, dus dan heb ik alleen dit te zeggen. De Bijbel zegt dat de wereld gammel is, en de mens ook. Het gaat allemaal voorbij, hoe dan ook. En zolang God de schepping als zodanig gebruiken wil, doet hij dat? En als hij mee klaar is met het werk, dan verdwijnt deze oude hele aarde weer. Waarom ook niet? Hij heeft hem zelf gemaakt. Als hij ermee klaar is, zegt hij, nou, dat was het. En zo eindigt de geschiedenis, dat weet u toch? Je kan het beginnen op de laatste bladzijde van je Bijbel moeten lezen. Dat doe ik altijd met elk boek. Ik lees eerst de laatste bladzijde om te weten of het zinnig is om het te lezen. Het hele boek. Want als het slecht afloopt, wil ik het niet lezen. Dan lig je er maar wakker van later. Hè? Ja. Dus je wil weten of het goed afloopt. En het loopt goed af. Want er staat. En ik zag een grote witte troon. En degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloorden. Let op, wat zag hij? De aarde en de hemel die wegvloorden. Nee, hij zag een grote witte troon. En degene die erop zat. En daarbij verdwijnt de aarde en de hemel. Die vloden weg, want er is geen plaats voor die gevonden. Zo is het maar net. En u en ik staan voor het aangezicht des Heren. Wij zijn genaderd toch tot de troon der genade. Zie, het distancieert ons van die oude hemel en aarde. Uiteindelijk zal die helemaal voorbij gaan. En die pericoop zou moeten eindigen in 21 vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel, de eerste aarde was voorbij gegaan. Enzovoorts. precies zoals Jesaja 65 zegt. God zou een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. En aan de oude zou niet meer gedacht worden en geen plaats meer gevonden worden. Enzovoort. Het is doorlopende geschiedenis. Zie? Zou onze zorg ook verder niet moeten zijn. Onze zorg is dat wij een positie hebben gekregen als eerstelingen van dat nieuwe verbond en van die nieuwe schepping. En als eerstgeborenen hebben wij daarvoor in een bepaalde verantwoordelijkheid. En dat is de verantwoordelijkheid om trouw te blijven aan de Heer en zijn woord en dat vast te houden ondanks alles wat om ons heen gebeurt. Goed. Hoe weten wij of we kinderen God zijn? Nou, je ziet het, wij weten het aan ons en aan anderen die hier aan trouw zijn. Dan weet je het zeker. De lui die werkelijk vasthouden aan het woord. Zie? Die het werkelijk zo doen is om de eer van God en niet om eigen eer of de eer van mensen in het algemeen. Of de eigen organisatie, ik zeg het hem om op hoop daarbij. Zie? Gaat om God die gesproken heeft, God die iets te regelen heeft, de rechtvaardigheid Gods en alle andere hoedanigheden van God die namelijk ter discussie staan. Tegenwoordig, ik kan me er niet los van maken. Ik heb een half uur zitten luisteren naar, in de auto onderweg, want je moet wat, naar een discussie onder leiding van Thijs, weet je man, van de Brief. Die moest dat natuurlijk ook, dat weet ik, maar over met de Bijbelwetenschapper, ik wist niet dat het bestond, maar er bestaat een Bijbelwetenschapper, een theoloog en een hoogleraar, over de vraag of God niet een vrouw is. En ze vonden alle drie dat dat best mogelijk was, want hoewel God dikwijls ook als mannelijk wordt aangeduid, zijn er ook schriftplaatsen waar hij als vrouw wordt aangeduid. Nou, waar dan? Ik had ze kunnen helpen, maar ze kwamen niet verder dan dat de Heer zei, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk in hen, haar kiekers me een verzameld. Maar ja, en hen is inderdaad een ploeg. Zij is trouwens, het is wel een vrouwelijke theoloog, geloof ik. Ik weet niet wat het is, vrouwen tegenwoordig theologie studeren, maar de kloek, ze was agrarisch onderlegd, denk ik. Maar goed, maar die kan je niet eens gebruiken, want het beest is wel een vrouwelijk dier. Maar degene die het zei, was Jezus en die is toch een man, of niet? Maar verder kwamen ze niet. Ik had er nog een paar in gedachten. Want dat zijn beelden en in beelden komt het voor. Maar die mensen weten niet eens het verschil tussen vrouwelijk en mannelijk. Die woorden zijn zelfs niet gebruikt. Dus als je niet weet wat vrouwelijk en mannelijk is, wat maakt het dan uit of iets vrouw of man is? Want dan weet je niet wat het betekent. Nou, ik heb een half uur discussie over, dat leidt tot niks. Maar goed, en dit soort dingen. Men is de volkomen, maar dan ook volkomen kwijt. Kijk, en daar hebben wij mee van doen. Dan lopen wij tegenom. Dat valt ook niet te bestrijden. Die mensen gaan gewoon mee met bepaalde opvattingen in de samenleving, waarbij afwijkingen tot norm worden verheven. Heb je dat? Zijn we een muzikant in de zaal? Goh, wat waren wij blij dat we een vaste norm hadden dat een A is 440 trillingen per seconde. Dat hebben ze ooit internationaal afgesproken. En dat is van belang, want die instrumenten moeten met elkaar stemmen. En wat doen ze dan die grote orkesten in de wereld? Altijd maar weer de stemming opdrijven. Dat heb je een duur instrument gekocht, A440. Een paar jaar geleden, ja, niemand is nog A440. Want het is A442, 443, 444. Waarom? Ja, want de dirigent vindt dan dat de violen helderder klinken. En zo wijken ze af van de norm. En de afwijking wordt de norm. Hebben we dat nog? Ja, zo zijn er ook mensen die afwijken van de seksuele norm. En dat wordt dan ook een norm. Zodat je nou 100 soorten gendertypen hebt. Dat is jammer, want zoveel letters hebben wij niet in het alfabet. Maar toch maar. Heb ik dat nog? Sommigen zijn zo. Ja, is corona dan ook? Je hebt mensen met corona. Is dat ook een norm? tegenwoordig. Zonde, dat mag ook allemaal. Je hebt mensen die de ene zondag meer dan de andere. Belachelijke onzin allemaal. Nou ja, ik stel het maar vast. Ja, zuster, en ik ben een oude, witte man met blauwe ogen. Jazeker. Ik ben helemaal al lang over de datum heen, zal ik maar zeggen. Letterlijk en overdrachtelijk. En daar lig ik ook niet wakker van, maar toch maar. Maar iemand moet het toch een keer roepen, dat die dwaasheid. Ik gun iedereen dat die afwijkt van de norm. Dat doe ik waarschijnlijk ook. Maar ik heb de normen ook niet bepaald. En voor mij geldt alleen de normen van de Bijbel. En die Bijbel zegt, zo zit het. Dit is die wereld, die gaat voorbij. Natuurlijk evenwicht, er bestaat geen natuurlijk evenwicht. Er is iemand die het in stand houdt. Die hier en daar aan touwtjes trekt, als hij het nodig vindt. Heb je dat? Die deze wereld nog even in stand houdt, omdat hij nog niet klaar is met wat hij wil gaan doen. En daar leven wij dus, hè? Dat is onze zorg niet. Onze zorg niet is niet het in stand houden van de wereld, maar het vasthouden aan het woord van God. Dat woord blijft wel bestaan, hoor. Daar gaat het niet om. Maar het idee is dat in een zondige wereld, die altijd zijn eigen ideeën en normen probeert te bepalen, dat er dan toch nog altijd mensen zijn die zeggen, nee, maar wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Er staat geschreven, wat zei de Heer ook weer? Moest het toch navolgers van Christus zijn? Wat moeten we dan doen? Zieken genezen? De Sabbatswetten overtreden, Farizeeën uitschelden, lief zijn voor elkaar, of juist niet. Alles is te verdedigen, je vindt overal wel een tekst voor. Toch? Maar wat dacht u van trouw zijn aan het woord van God en aan de bediening die wij gekregen hebben? Onder het motto, er staat geschreven. Satan, ga weg van mij. Er staat geschreven, Matthäus 4, Lucas 4. En aan het eind van die evangelie, maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Nog niet mijn wil, maar uw wil geschreven. Dat is waarin we navolgers van Christus zouden zijn. Met alle consequenties van dien. Nou, waar we dat tegenkomen, en er wij van doen met broeders en zusters. Die zijn van de ene algemene heilige christelijke kerk. Ja. Goed. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest, zijn gezindheid heeft gegeven. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot zaligmaker der wereld. Dat is wat wij getuigen, dat is wat wij geloven. Dat is de essentie van eigenlijk de Bijbelse geschiedenis. God heeft zijn Zoon gezonden tot redding der wereld. In die discussie die we hoorden ging het niet verder dan een Zoon. De God, de Christus is de Zoon van God, omdat God hem verwekt heeft. Zo, hoe dan? Nou, via Maria. Maar dat was niet goed, was daarvoor al. En daarna, dat kan je allemaal niet begrijpen, dus dat moet je dan maar aannemen. Maar dan heb je hetzelfde verhaal weer. Men weet niet wat vader is. Nee, men weet niet wat mannelijk is. Men weet niet wat vrouwelijk is. Men weet ook niet wat een zoon is. En toch staat het in de Bijbelse encyclopedie hier gewoon, hoor. Zoon is de vertegenwoordiger van de Vader. En waar hij de vertegenwoordiger is van iemand anders, is hij dus de zoon van die iemand anders. En niet noodzakelijk vanwege een biologische verwekking of van een overeenkomst in het DNA. Heb je dat nog? David stamde niet van Saul, hij was uit een andere stam dan Saul, maar Saul was de vader van David. En dan zegt hij, ja, zijn schoonvader. Nee, hij was zijn opvolger. Daarom heet hij zoon. En daarom heet Saul de vader van David, in de Bijbel. En hetzelfde geldt voor Elia en Elisa. Die noemen elkaar ook vader en zoon, toch? Waren ook niet verwant. Maar Elisa was wel de opvolger van Elia. En in zekere zin de leerling. En we kennen het beginsel uit Genesis, dat weet ook iedereen. Want ja, de eerste bladzijde van de Bijbel, die leest de mensen nog wel eens. En dan lees je dat Tubal-Caïn de vader is van alle smeden. Goed. Heeft hij die verwekt? Nee, hij heeft mensen onderwezen in dat vak. Misschien was hij zelf wel de eerste smid, de eerste uitvinder. Dat kan goed natuurlijk, want anders was het Adam even de tweede. Maar toen wel. Maar heb je dat nog? En Jubal, dat weet u ook waarschijnlijk. En Jubal is de uitvinder van de muziekkorpsen of zo. Of van de, nee, hoe was het? Van de orgelmaker staat er geloof ik in de Bijbel. Ik vind het wel aardig, enzovoorts. En u weet toch dat niet gaat over voortplanting of verwekking, nog letterlijk, nog overdrachtelijk. Het gaat over het doorgeven van beginselen. Ja, trouwens, de zonen der profeten, weet u nog? Op de profetenschool waren de zonen van de profeten. Het waren gewoon de leerlingen. En die heette zonen. Maar dat is de betekenis primair van de term. Die van erfgenaam, die van ontvanger, om door de generaties heen iets vast te houden enzovoorts. En de Heer Jezus Christus heet de zoon van... Maar natuurlijk werd hij verwekt in Maria. Jezus werd verwekt in Maria. Dat is waar. Maar hij werd tot zoon officieel gesteld en als vertegenwoordiger officieel van de vader in zijn opstanding. Dat is wat de Bijbel erover leert. Daar kun je kort over doen, kun je lang over doen, maar dat is wat de Bijbel leert. En al het andere discussie daarover doet afbreuk aan de betekenis van de termen en gaat in tegen de betekenis, tegen de gewone betekenis van al die Bijbelteksten die dat zeggen. En dat probleem, daar zitten we mee. Hoe moet je dat zeggen, een soort rok die erin slaat, van waar kunnen we nog afkomen? Hoe plat kunnen we de Bijbel neerleggen? En hoe kunnen we het gelijkstellen met menselijke overlevering en menselijke traditie enzovoort? Hoe komen we van die grote boodschap van de Bijbel, van het woord van God af? En dat is wat er gebeurt. Men doet de Heer onrecht. Zie? Beste. Het beeld van de onzienlijke God. Ik meen dat we het daar vorige keer over gehad hebben. En ook daarvan, ja. Ik kan er eens bijbeltesten noemen. En daarna vergeet iedereen het gewoon toch weer. Omdat men het niet uit elkaar houdt. Al die schriftplaatsen, ook in het Oude Testament. Zeker in het Oude Testament ook. Waarover de Messias gesproken wordt als behorend tot de Godheid. Zijn uitspraken, ik zei het al, over de Messias, maar de Messias is de opgestane. Hebben we het al zodanig aangesteld in zijn opstanding? Zegt Petrus, uitgebreid, hij ligt er toe en hij haalt er oud-testamentische schriftplaatsen bij aan, enzovoorts. Heb je dat nog? De Bijbel, wat de Bijbel zegt, daar gaat het om. Nou goed. Wij hebben beleden dat de vader zijn zoon gezonden heeft. Het punt is dat de zender heet per definitie de vader en de gezondene heet per definitie de zoon. Dat is de betekenis van de termen. En eventueel, als de onzinnelijke God, de ensof, met opzet gebruik ik nou Joods theologische termen, als de onzinnelijke God, de Ensof, de onkenbare, iemand stuurt onder de naam Jehovah, dan of het er nou bij staat of niet, dan is Jehovah de zoon en dan is die Ensof, de onzinnelijke God, de vader. Dat is de betekenis van zulke woorden. Ensof betekent zoveel als degene die zich verbergt, de onkenbare. Maar goed. Moeilijker is het niet. Dat is wat de Bijbel leert over de Heer Jezus Christus. En eigenlijk het is wat het Jodendom in essentie, dat weten ze allemaal niet, maar wat het Jodendom in essentie leert over Jehovah uit het Oude Testament. Die is namelijk het beeld van de onzienlijke God. Alleen nog niet de Messias. Die route loopt via de geboorte in Bethlehem, de opstanding van Jezus van Nazareth, geboren uit de maagd, wordt hij gesteld tot Jehovah en tot Christus, tot Messias, zei Petrus in Handelingen 2. En sindsdien is Jezus van Nazareth met de littekenen in zijn handen en zijn lichaam het beeld van de onzinnelijke God en dus Jehovah. En dat is volkomen in de Bijbel overal precies zo terug te vinden. Er is geen enkel probleem mee. Want Jehovah is de heilige Israëls, de verlosser van Israël. Buiten hem is geen ander. Staat in Jesaja dit, hè? Dat is een rij. En dat zegt de Bijbel ook. Hoor Israël, hoor. De Heer, onze God, is een enig Heer. Dat wil zeggen, is één Heer. Dan mag je blij mee wezen dat je niet twee heren hebt, want dat is de strekking van dat vers. De Heere onze God is een enig, het is maar één woord, het telwoord één. De Heere onze God is één Heere. In de zin van, die andere heren, die zijn niet onze God. En onze God bestaat ook niet uit meerdere, waarbij je kunt kiezen wie van die meerdere je zou dienen. Dat is wat de Bijbel zegt. En daar is niks moeilijks aan, dat kan iedereen begrijpen. En het loopt trouwens nooit tegen een probleem op, totdat iemand je vertelt dat het anders is. Want als je alleen de Bijbel leest, kom je echt niet tot iets anders. Ik ben stellig van overtuigd, om nogal wat redenen. Zie. Als God verschijnt, verschijnt daar die zoon. En als je in Openbaring 20 was het nog, leest van, ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, dan is dat heus nog steeds dezelfde als in hoofdstuk 4 en 5 van Openbaring, dat is het lam. Dat is Christus. Want als je God ziet, de onzienlijke God, weet u nog, want we hebben het erover gehad, als je onzienlijke God ziet, dan zie je de Heer Jezus Christus. Nee, in de Oude Testamentische tijd niet, want Jezus bestond niet en de naam was nog niet gegeven, dus dat kan niet. En hij was ook nog niet de Christus. Maar je zag wel de Heer, Jehovah, omdat wat de naam is van God die zich manifesteert. Echt, niks moeilijks aan. Jesaja zag de Heere, niet Jezus, niet Christus. Hij zag de Heere op een hoge en verheven troon. Heb je dat? Dat is Jesaja 6, vers 1. En in Johannes 12 zegt Johannes dat Jesaja Jezus Christus zag. Maar die schrijft na de opstanding van de Heer Jezus. Dit zeide Jesaja toen hij hem zag en van hem sprak, staat er in hoofdstuk 12 van het Johannes-evangelie. Heb je dan? En hoofdstuk 12 van het Johannes-evangelie, make a note, want ik neem niet de tijd om het op te zoeken, te ver buiten het onderwerp, maar Johannes 12 is feitelijk het laatste, de afsluiting van de beschrijving van het openbare optreden van Jezus, voor zover vermeld in het Johannes-evangelie. Want in hoofdstuk 13 komen wij terecht in de openzaal. Dat is op de laatste avond, dat is het afscheid. Maar Johannes 12 is de afsluiting. Zie je? Dat gaat over of de Joden tot geloof kwamen of niet. En er staat, nou nee, ze kwamen niet tot geloof, maar dat kon ook feitelijk niet, want Jesaja had gezegd dat het niet zou gebeuren. Oh ja, Jesaja? Ja, en dat zei Jesaja toen hij van hem sprak en hem zag. Want er staat in Jesaja 6 dat het niet zou gebeuren. Dat was toen Jesaja de Heer zag op een hoge en verheven troon. Dat was een visioen over verheerlijkte Christus. Heb je dat? En profetisch visioen over hoe dat zou gaan met de Messias. Zit het aan de rechterhand Gods met de cherubim erbij enzovoort. Maar gewoon dat erbij staat allemaal. Dan weet je over wie het gaat. Over de troon der genade. Over het verzoendeksel van de ark des verbonds. Over de troon in de hemel. Uit Openbaring 4 en 5. Met de cherubim, dan wel serafim. Want in de praktijk is dat hetzelfde. Schrijf je het anders enzovoorts. Het was een profetisch ding. En terwijl hij dat zag, een verenigde Christus, wordt vastgesteld dat het Joodse volk ongelovig zou zijn. Het is het visioen over onze tijd. En daarna staat er ook, en hoe lang zal dat dan zo zijn? Nou, totdat heel Jeruzalem en het land verwoest zal zijn, staat er. Dat is het eind van de 70ste week. Dat is Jesaja 6. Zet de opname maar terug, luister het nog maar eens na, zoek het maar op, lees het maar mee, enzovoorts. Krijg langs de onopaard. Krijg ook op leeftijd. Dus dat doe ik maar eens even in een paar zinnen. Heel Jesaja 6, maar lees het maar na, zeg maar. En het vurige steen aan zijn lippen van Johannes. Dat vuren betekent gewoon dat die steen levend was. Dat weten wij niet meer, maar dat is wat het betekent. Het daar warm tegen zitten betekent dat het levend is. Nee, in het letterlijk kan het niet, een vurige steen tegen je lippen, want dan kun je helemaal niet meer spreken. Maar in typologie kan dat wel, levende steen van de lippen. Dat wil zeggen, dat is de prediking van een levende Christus, want die is de steen. Helpt dat? Nee, het volk zou, het hart zou alleen maar verhard worden. Juist door de prediker. De frustratie van de prediker, van mij dus ook. Maar het is wat gebeurt, als mensen het niet willen, dan krijgen ze eelt op hun ziel, heet dat in gewoon Nederlands. Dan gaan de ogen dicht en dan gaan de oren dicht, dan horen ze het niet meer, dan ontvangen ze het niet meer. Dan zeggen ze, maar het interesseert ze geen klap. En waar we het over hebben hier, in 1 Johannes 4, is juist over, hoe weet je of mensen bij ons of het echte gelovigen zijn. Weet je, want dan lees ik over iemand die tot het christendom bekeerd is. Ik denk altijd, zou het de gelovigen zijn? Want dat staat er niet. En wat gelooft zo iemand dan die tot het christendom bekeerd is? Wat dan? Want als je niks van de Bijbel kent, hoezo zou je gelovigen kunnen zijn dan? Want wat geloof je dan? Dan moet er toch iets bekend gemaakt zijn, iets gepredikt zijn. Moet toch inhoud hebben? Wat dan? Nee. En hier staat het in essentie. Wij hebben al schuld en getuigen, teruggrijpend op 1 vers 1. Wij hebben al schuld en getuigen, 4 vers 14, dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft. Nou ja, dat God gesproken heeft en dat woord vlees is geworden. Dat hebben we besproken al. Dat woord vervuld is geworden, namelijk. Het is altijd het werk van degene die God vertegenwoordigt. En dat is dus de Zoon. Dat is wat wij geloven. En inderdaad, dat hij is zaligmaker der wereld. Dat is hij ook. Worden dan alle mensen, want dat gaat snel vandaag, hè, zei ik al, hè, ik heb vandaag een beetje haast. Worden dan alle mensen behouden? Nee. Zaligmaker der wereld wil zeggen dat je aan het eind van de rit, aan het eind van de geschiedenis, alleen nog maar een zaliggemaakte wereld hebt. Dat zei ik, een nieuwe schepping. Nieuwe hemelen en nieuwe aarde. En dat betekent dat ondertussen of intussen God, die schepper, alle ongerechtigheid en alle zonde, alle zondaren dus, en allen die de ongerechtigheid doen, uit zijn rijk, uit zijn koninkrijk, uit zijn schepping, verzameld heeft en geworpen heeft in het vuur. Dat weet iedereen, want de gelijkenis van het onkruid schijnt een heel gemakkelijke gelijkenis te zijn. Toch? Groet samen op, met tarwe en... Hoe heet het ook alweer? Zizanion in het Nederlands. Nou ja. Tarwe en namaaktarwe, zal ik maar zeggen. Mooi, hè, de natuur. Tarwe en en wilde tarwe. Dat groeide samen op en dan zeiden de disknekken, moeten wij niet het onkruid bieden en moeten wij niet het onrecht uit de wereld wegdoen en bestrijden? Moeten we niet een politieke christelijke partij oprichten om het onrecht in de wereld te onderdrukken dan wel te verbieden? Nee, zegt de Heer, laat het maar gewoon samen opgroeien. Dat doe ik wel, dat regel ik wel in de voleinding der eeuw. In de praktijk betekent dat in de wederkomst van Christus dus. In de tijd van de oogst, en de oogst is de voleinding der eeuw. Dat is niet onze taak. En als je denkt dat het wel onze taak is, heb je de norm verlegd. Maar dat is de norm van de wereld. Die zegt, wij moeten als bewoner van de aarde ons best doen om al het onkruid weg te halen. Dus we moeten de stikstof terugringen, op de brandnetels terug te dringen, heb ik begrepen. Enzovoort. En we moeten het onrecht in de wereld bestrijden. En de mist, de criminologie en de harddrugs en de soft, nou weet ik niet zo. Maar drugs, laten we zeggen, iets wat nog meer? Oh ja, de verbrandingsmotoren, de fossielen moeten ook weg. Want we moeten de wereld in stand houden. Wat een onzin is het toch allemaal. Ja, ik roep het maar, want zoveel zijn er niet in het roepen, toch? De mensen die zich voor christenen uitgeven zeggen dat het Gods werk is om het milieu te verbeteren en de stikstof weg te doen. En dat wij hem daarmee moeten helpen, want anders komt er niks van terecht. Zo zeggen ze dat niet, maar dit zeggen ze wel. Met andere woorden natuurlijk. Ja? Maar zo ligt het nou helemaal niet. Wij geloven dat God zijn zoon gezonden heeft tot zaligmaker der wereld. Berg je als je niet zalig gemaakt wil worden. Als je God niet lieft. Als je niet wil dat deze over je koning zou zijn. U weet wat er staat in Lucas 19. Doch deze mijn burgers... Burgers van het koninkrijk, de koning zegt door deze mijn burgers, die niet gewild hebben dat de koning over hen zou zijn, brengt ze hier en sla ze hier voor mij dood. Dan worden ze alsnog geconfronteerd met de echte koning, die gebruik maakt van zijn macht en hen dood. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand. Ja, die zondaars de weg ontsloot naar een hemels vaderland. Dat is de situatie in onze dagen. Maar vergis u niet, als je daar niet op ingaat, dan heb je je recht op leven verspeeld. Dat is het. Hel en verdoemenis, ja. Zeker. Ja. God is liefde. Maar als je daar niet aan overgeeft, als je daar niet gebruik van wil maken, van de aangeboden genade, van wat God geboden heeft dus, als je dat niet lief hebt, ja, dan komt het niet goed. Zalig maken der wereld, inderdaad, dat wil zeggen dat de deur voor ieder mens open staat, tot op heden. Alleen dat blijft niet zo. En zo die beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, en daarmee het beeld Gods, de personificatie, de enige echte persoon van de Godheid, en dus degene die uitvoering geeft aan het werk Gods als de bouwer, en u weet langzamerhand dat bouwer hetzelfde is als zoon, het is één en hetzelfde woord, zie. Dat zou je geloven dus, dat Jezus de Zoon van God is en dat God woont in hem en hij woont in God. Dat wil zeggen, buiten hem is niemand. Als de Godheid hier in deze zaal zou schijnen, dat wil zeggen verschijnen, zichtbaar zou worden, dan zien wij Jezus van Nazareth. Meer is er niet. En als we de troon van God zien, de schepper van hemel en aarde en iemand daarop, dan zien wij Jezus van Nazareth. die op zijn tijd zal vertonen het beeld des onzinnelijke gods. Maar God, dat ik die met u gelezen heb, een van de vorige keren. Dus laat maar. Maar het is wel een thema hier, en er wordt hier later in ditzelfde schriftgedeelte nog op teruggekomen. Maar toe van. Vers 15 was zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is. God blijft in hem en hij in God. Ik heb gisteren heel wat geestelijke liederen, moderne geestelijke liederen voorbij horen komen. Ik heb de naam van Jezus niet gehoord. Het ging alleen over God. Nou, ik kan wezen dat ik wat gemist heb. Maar ik kon het niet allemaal even goed verstaan. Maar voor zover ik me kan herinneren, Jezus kwam niet voor. Het ging alleen over God. Dus je blijft zitten met de vraag, geloven die mensen eigenlijk wel in Jezus? Of kent u die niet? Ik heb van mensen gesproken. Ja, wel in God, maar niet in Jezus. Dat wordt nog een verrassing als God verschijnt, als ze voor God zullen staan. Staan ze voor Jezus. Ja, dat is wat de Bijbel leert hoor. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Dus welke troon het ook is en over welk oordeel het ook gaat, de oordeler is niemand anders dan de Zoon van God die de Zoon des mensen is. Want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven omdat hij de Zoon des mensen is. Dit is Johannes hoofdstuk 5. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. Dat wil zeggen, we hebben gekend, dat betekent aanvaarden. Want kennen is delen hebben aan, gemeenschap hebben met. En geloven is aannemen, dat is in de praktijk dus een synoniem daarvoor. Delen hebben aan, aannemen. We hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. Tot ons heeft. Tot wie? En dan niet meteen weer zeggen, ja, maar God, al zijn liefde heeft God de wereld gehad. Het is liefde. Hier, in dit schriftgedeelte, gaat het daar niet over. Het gaat over liefde tot ons, de gemeente namelijk. God of Christus die zich voor de gemeente heeft overgegeven, enzovoort. Ik weet niet hoe wijdverspreid de gedachte is, dat kan ik dit nagaan, vind ik ook trouwens niet nodig. Maar ik weet wel dat in Calvinistische theologische literatuur over Johannes 3 vers 16, die tekst kent u toch uit het hoofd, als een lief heeft God de wereld gehad, dat ogenblikkelijk geschreven wordt dat je onder wereld niet, over het woord wereld niet mag verstaan, de wereld als zodanig, alle mensen, maar alleen de uitverkorenen. Alleen degenen die tot de kerk behoren. Maar dat kan niet waar zijn, want er staat meteen achter op dat een ieder die in hem gelooft, en dat zijn dus niet alle. Dat is de kerk. Dat is de enige echte algemene christelijke kerk. Opdat er ieder die in hem gelooft. En het woord wereld is dus wel degelijk de wereld, de mensheid als zodanig. Elke naaien in het pronuns. Iedereen. Maar Maritten heeft er meteen weg, hè? En ze hebben hier en daar een punt, want er zijn schriftplaatsen waar gesproken wordt over de liefde van God. Voor ons. Dat is deze. Heb je dat? En zo zijn er meer natuurlijk. Maar het zijn twee verschillende dingen. Het een is algemeen. En wat de consequentie was. Dat is één is voor allen gestorven. Al zijn liefde heeft God de wereld. Dat is voor alle mensen. Maar daarna versmalt het zich. Want wat de Heer na zijn kruisiging gedaan heeft. Na dat volbrachte werk voor de wereld als zodanig, is Christus opnieuw in de dienst van God gesteld. Ja, hij was toch dood en hij stond er weer op, dus opnieuw. Is hij opnieuw in de dienst van God gesteld, nu als hoge priester van het nieuwe verbond, waarbij hij een functie heeft ten behoeve van zijn volk. Want hij doet verzoening in die positie van de zonden van zijn volk. Dat zijn wij, maar daar hebben we over gesproken, naar aanleiding van 1 Johannes 1, vers 7 en 8 en zo. Ik blijf erop hameren, het zijn twee dingen. En u weet het, hè, in diezelfde kringen, daar is ook de vraag actueel, ik weet niet of het nog zo is, maar dat was het ooit historisch, staat in mijn geschiedenisboeken, de vraag of het werk van Christus was voor alle mensen of alleen voor de uitverkorenen. En een variant op die vraag, iets subtieler was, maar het werk dat God nu aan een mens doet, doet hij dat pas nadat een mens uitverkoren is, of doet hij iets daarvoor om hem tot uitverkiezing te brengen? Of anders, het werk dat God doet, begint dat pas als iemand tot geloof komt, of doet de Heer dat al voordat een mens tot geloof komt om hem tot geloof te brengen? In werkelijkheid zijn het vragen, het zijn de echte vragen. De echte vraag is namelijk of een mens verantwoordelijk is voor zijn eigen zaligheid. En dit soort vragen is flauwekul. Dat meen ik serieus, dus dat is academisch. Dat dient tot niks, dat is theoretisch, dat maakt verder niks uit. De echte vraag die eronder ligt is een mens verantwoordelijk voor zijn eigen zaligheid? En het antwoord is ja. Ook niks moeilijks. Want waarom zou het evangelie anders gepredikt worden dan alle mensen? Het zou nergens voor nodig zijn. Als de mensen toch niks aan kan doen. Hij moet het namelijk aannemen. Hij kan de zaligheid niet bewerkstelligen, maar de zaligheid is ook die van Christus. En de verlossing is in Christus Jezus, Romeinen 3. En waar wij tot geloof komen, dat wil zeggen hem aannemen, met de woorden uit Johannes 1, vers 12. Hem geloven, hem aannemen, krijgen wij deel aan de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is Romeinen 3, deze uitdrukking. Aan dat nieuwe leven dat niet pas tot stand komt als wij tot geloof komen, maar dat bestaat en er is dus sinds de opstanding van Christus. Daarom worden wij wedergeboren door de opstanding van Christus. Maar dat is 2000 jaar terug, toch? Ja. Daar krijg je dan dus deel aan. En daarna heet het dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Maar waar we het over hebben, is een werk aan de ene kant dat gedaan werd ten behoeve van de wereld, waar de deur opengezet wordt en waarbij de boekhouding als het ware werd afgesloten, maar het betekende meteen het eind juridisch van heel de oude schepping. Allen gestorven. En sindsdien doet hij hun werk alleen aan degene die hem volgen in de wedergeboorte. Die hem dat is Matthäus 21. Die hem volgen door de deur waar hij als eerste doorheen ging. De deur der schapen uit Johannes 10 kunt u het bijschrijven. Uit Johannes 10. De deurwachter God deed voor hem open. En toen ging hij erdoor en sindsdien is hij de herder der schapen. En als er één schaap door de deur is, volgen er meer of zoiets. Weet ik veel. En hij kent de kudde bij name, want de kudde bestaat niet uit de hele mensheid, maar uit diegenen die na hem door de deur gegaan zijn en hem gevolgd zijn, op grond van zijn roepstem. Mocht u daar niet doorgegaan zijn, hij roept u nu. Om door die deur te gaan. En de deur is dood en opstanding. De deur is trouwens een levende deur. Al sinds Exodus 12. Dat weet u toch? Er is een deur, er werd bloed aangesmeerd. Sindsdien is de deur niet dood. Sindsdien is het de deur, de poort des levens. Exodus 12, Psalm 118. Op poort des levens. Wat bedoelt dat? De levende deur. En de Heer zei, ik ben de deur. En dat is omdat hij die opening gemaakt heeft. En daarmee in zichzelf is hij dat. En zo goed. Maar sindsdien doet de Heer dus een werk voor zijn kudde. Voor de gemeente des levenden Gods. Dan wel voor zijn volk. Voor ons. En dat doet hij omdat ook wij met hem overgegaan zijn uit de dood in het leven, overgegaan zijn uit de duisternis in zijn wonderbaar licht, enzovoorts. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. En de vraag is dan, waarom hebben we dat niet eerder gehoord? Waarom vertellen ze ons dat niet? Dat zei ik aan het begin van deze bijeenkomst. In de praktijk heeft men zo ongeveer alles wat spreekt over het tegenwoordige werk van Christus wegverklaard, sorry voor, dat, ik weet dat het lelijk klinkt, maar wegverklaard. Ja, ik zeg toch niet dat men het bewust met opzet gedaan heeft. De Bijbel zegt van wel, maar ik zeg dan toch niet. Nu ook niet. Maar men heeft het wegverklaard naar het verleden. Niettemin denk ik dat het valt in de categorie listige omwijdingen des duivels uit Efeze 4. Maar dat is onze verantwoordelijkheid verder niet. Het is niet aan de orde. Gaat erom of het correct is of niet. En het antwoord is, het is niet correct, het is niet onbijbels. Of het is niet bijbels, het is niet correct, het is onbijbels. Wij hebben de Bijbel die zegt dat God een werk gedaan heeft voor ons toen wij nog zondaren waren. Weer Romeinen 5. En dan staat er veel meer. Zijn er nu dan gerechtvaardigd door zijn bloed? Zullen wij door hem behouden worden, wij die gerechtvaardigd zijn, zullen wij behouden worden van de toorn? Want de toorn Gods wordt geopenbaard over de hele wereld en over de mensheid die de waarheid en ongerechtigheid eronder houdt. Daar worden wij aan ontrokken. En dat is wat de Heer doet. En niet maar iets theoretisch van, ik ben nou een kind van God, en als ik dood ga, kom ik in de hemel of zoiets, het komt later wel goed. Nee, het is de situatie waarin wij leven, nu, als kinderen Gods. En als geroepen tot zonstelling, en als lopend een loopbaan die ons is voorgesteld. Talloze plaatsen in het Nieuwe Testament wordt dat gezegd. Die loopbaan is niet voor de natuurlijke mens. Die loopbaan loopt uit in de dood. Maar als hij komt tot de Heer en zijn woord, krijgt hij van de Heer wat te doen. Zal hij onze handen vullen? Ik had bijna gezegd onze voeten vullen. Maar goed, het gaat over handen en voeten. Onze wandel namelijk. Hè? Handel en wandel heet het dan. God is liefde. We hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. Vers 16. God is liefde. Dat staat hier niet voor het eerst, maar in deze vorm is het typisch voor Johannes, die dat zo zegt. God is liefde, dat is sterker dan al zo lief heeft God ons gehad. Dat zijn de eerdere uitdrukkingen. God heeft ons lief. En hoe zeg je dat sterker? Dan zeg je, ja, hij is liefde. Weet u wel, ik heb weer alleen maar beroerde voorbeelden. Ik zou bijna zeggen, Shinky Knecht, dat is schaatsen. Hè? Dat is niet zo, hij kan goed schaatsen. Nou, vroeger wel tenminste. Ik geloof dat het tegenwoordig iets minder gaat. Maar ik vind het leuk, zulke mensen. Maar u weet wel, die leven voor iets en dan zeggen, ja, die is dat eigenlijk. Hè? Dat is, nou ja. Dat is de sterke uitdrukking. En van God moet vastgesteld worden. God heeft lief. En God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Weer Romeinen 5. Hetzelfde vers. Enzovoort. Maar je kunt nog sterker zeggen. God is liefde. Dat is wat hij doet. En dat betekent dat God de dingen in stand houdt. Het heelal. Al die losse dingen in de schepping bij elkaar houdt tot één levend geheel. Één organisch geheel. Wij noemen het dan het heelal. Sommigen noemen het de kosmos, anderen noemen het de natuur. Maar hij houdt dat bij elkaar. Heb je dat? Liefde. Liefde is cohesie. Liefde is de dingen die in zichzelf verschillend zijn, op een of andere wijze toch tot elkaar trekken en samen een geheel vormen. Vandaar dat de gemeente gevormd wordt door liefde. Wat zeg ik? Gemeenschap is een synoniem voor liefde. Toch? Liefde is dat het kleeft. Wij vinden het soms ook kleverig als het ons niet aanstaat. Toch? Maar dat is wat het is. Het is het lied dat zegt God, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Wat dan zoal? Nou ja, dan krijgen we wat onbenullige teksten van alle 378 completen. Maar van dit lied, maar. Maar het idee is dat inderdaad God deze wereld gemaakt heeft en hij houdt hem in stand. Dat is wat hij doet. Er staat in Colossens letterlijk zo. Alle dingen zijn door hem gemaakt. Colossens 1. Alle dingen zijn door hem gemaakt en alle dingen staan tezamen. Staan samen door hem. Dat is wat het is. Dus je hoeft je ook geen zorgen te maken over een gat in de ozonlaag. Het is trouwens nooit beter dan dat het er hoorde te zijn. En dat de grootte van het gat fluctueert door de tijden heen, net als het milieu en het weer. En het zijn niet van, of je daar zorgen over, je moet uitkijken waar je loopt en waar je woont. Dus ja, jullie op Urk gaat misschien nog net goed, maar is die onder water loopt hier in de polder, de State Urk, maar we zien nog net boven water uit. Maar dat weet ik niet zeker hoor. En van Schokland weet ik het helemaal niet zeker meer. Want het scheen in de 19e eeuw in het water weg te zakken. Maar toen waren. En toen moesten de mensen met geweld van het eiland afgejaagd worden, heb ik begrepen. Zoiets. Voor hun eigen bestwil heet dat. En Nederland, ja, je woont op het puntje van Europa. Als daar wat fout gaat, loopt het onder. En we hebben net feestelijk, feestelijk niet, maar we hebben de ramp herdacht. Bij mij heet het gewoon de ramp. Ik weet het nog, ja. Echt wel. De ramp uit 1953. We kennen dat woord niet, maar sindsdien weten we de ramp. Dan heb ik alle plaatsnamen uit Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden heb ik toen geleerd. Zierikzee, Hellevoet, Sluizen, Groningen, Overvloed. Ik was 7 jaar en de radio stond de hele dag aan. En binnen zat je, want buiten boeit het heel verschrikkelijk. En dan heb ik al die namen horen voorbij komen. Ik vergeet ze nooit meer. En als ik die namen hoor, tot vandaag, denk ik aan de ramp. Mag het. Zoiets. Maar dat is als je op zo'n gevaarlijke plek woont. Er hoeft maar iets in de natuur mis te gaan. Naar onze maatstaven en dan gaat het fout. Maar dat is de natuur. Dus als je de natuur in stand wil houden, dan moet je zorgen dat het af en toe misgaat. Schrijft hij maar op. Ik ben er heel laconiek over. Het is dwaasheid dat je dat kunt bevriezen en vastzetten en zo blijft het voortaan altijd. Dwaasheid dat wij dat zouden kunnen bereiken als mensen. Volstrekte idiotie. Maar ja, als je geen God hebt die het in stand houdt omdat je die hebt afgeschaft, wordt het toch link. Dan denk je dat je het zelf moet doen. Want wie moet het dan anders doen? Want natuurlijk, evenwicht bestaat niet hoor. Hij heeft nooit bestaan. God houdt de dingen in balans. Die heeft zijn plan. Die werkt zijn plan uit. En dat is de boodschap die we hebben. De rest moet je aan de Heer overlaten. Want het is zijn schepping. En hij zegt ik doe hem weg. Ik heb hem opgegeven. En als je er nog uit wil. Dat kan. Dan moet je bij mij melden. En dan word je nu ingedeeld. Want ik ben nu bezig met mijn gemeente van eerstgeborenen. Die in de hemel is opgeschreven. Dat is Bijbelse waarheid. Er stijgt veruit. Boven uw persoonlijke behoeften en noden en emoties en beleving. Dat u die dingen hebt, daar kan ik ook niks aan doen. Ik heb ze ook, maar Gods woord tilt ons daar bovenuit. Zie? En dat is de Bijbelse boodschap. God is liefde en die in die liefde blijft, die het voorwerp blijft van Gods liefde, die deel heeft aan Gods werk in de gemeente als zodanig. Dus die blijft of die woont in God en God woont in hem. Vandaar kun je doorlezen in Johannes 17, in het hogepriesterlijk gebed, waar uitgebreid wordt uiteengezet, wordt geschilderd hoe God iemand die tot geloof komt, geeft de Vader. Dus geeft iemand die tot geloof komt, aan de zoon en de zoon bewaart hem voor de vader en de vader en de zoon zijn één en wij als gelovigen zijn in hem en daarom in de vader en, enzovoort. De Johannes of misschien moet je zeggen, de Heer Jezus, in dat gebed loopt daar, weet ik hoe vaak, omheen. En het is het afsluitende gebed van zijn officiële aardse omwandeling, maar het is de beschrijving van zijn werk daarna. Daarom heeft iemand het ook, noemen voor die kerel, maar daarom iemand heeft dat het hogepriesterlijk gebed genoemd. Dat is heel knap, want hij was geen hogepriester toen hij sprak, zelfs geen priester. Op geen enkele wijze. Maar iemand heeft dan toch begrepen dat het de beschrijving was van het hogepriesterlijke werk van Christus na zijn opstanding. Die man die dat gedaan. Vrouw? Die mens die dat bedacht heeft, die zou ik graag ontmoeten. Ik weet niet hoe lang dat terug is, maar dat zou ik geloven. Daar wil ik wel eens mee praten. Of dat nou echt bewust. Bij volle verstand gedaan is, of dat het alleen maar een ingeving was, of een vergissing, of wat dan. Ik vind het prachtig. Het hoge priesterlijk gebed. Dat is wat het is. Beschrijft de Heer als hoofd van zijn volk, of als de herder van zijn kudde, die voor de zijnen zorgt. En dat in dienst van degene die hem in die functie als herder heeft aangesteld. In dienst van degene die voor hem de deur heeft opengedaan, Johannes 10. In dienst van degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En die tot hem gezegd heeft, eis van mij, ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Laat die maar eens tot u doordringen. Ja. Wij zijn één met Christus en daarmee met God. Want zijn liefde, dat is die samentrekkende, die samenballende band, is in ons actief. Daar kun je je tegen verzetten, maar dat is niet verstandig. En mocht je toevallig verdwalen of een beetje uit de koers raken, hij is die herder, hij houdt ons bij de les. Maar als je per se die wil, als je jezelf belangrijker vindt, of je eigen organisatie belangrijker vindt dan de Heer, ja, dan wordt het anders. Hierin is de liefde, volgende vers, vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt. Er staat eigenlijk gewoon dat die liefde in ons uitwerkt. Wat die liefde doet. Volmaakt worden is hetzelfde als volwassen worden, of volgroeid, of voltooid worden. Vandaar dat het gaat om de uitwerking van één principe. Het principe heet liefde, want liefde is zo'n idee, dat, zo heet dat, hè? Dat is uit de Griekse filosofie, die terminologie, het liefde tot de ideeën, is een van de aspecten van de ideeënleer. Het is een abstractie, een begrip, waarvan je, dat kun je niet aanwijzen, je kunt er alleen in de breedte over spreken en zeggen, nou, dit is wat het is ongeveer. Net als begrippen als gerechtigheid enzovoorts. Sorry. Ja, wat is dat eigenlijk dan? En daar is verschil van mening over. Maar dat begrip. De Grieken zeiden, die ideeën moeten uitgewerkt worden in onze levens. Daar draaien onze levens om. Freud had het makkelijker. Die zei, het gaat alleen maar over seks. Hij zei het anders, maar dan komt hij wat hij Duits praten. Maar dat zei hij toch. Alles wat de mens onderneemt, alle drift van de mens, alle angsten, alle, maar dat mens komt allemaal voort uit geslachtsdrift. Serieus. Het is langzamerhand achterhaald. Maar goed, het doet voor ons niks ter zake. Maar de oude Grieken die hadden een breder beeld. Die zeiden, wij kennen die, wij weten die begrippen, we kunnen ze opnoemen. Maar wat het is, weten we niet. Maar in de loop van ons leven gaan we die dingen ervaren. En dat is de bedoeling ervan. En dat klopt ook ongeveer wel. Zie? Want wat is dan liefde en wat is dan gerechtigheid en wat is dan zonde? In de praktijk bedoel ik. En dat leren we allemaal onderweg. Nou ja, of we het einddoel van bereiken, volkomen, waarschijnlijk niet. We blijven ons hele leven daarmee bezig als het goed is. Als we tenminste niet al te afgestompt raken, want sommigen geven het gewoon op. Ze zijn niet geïnteresseerd. Maar die liefde Gods, die wordt bij ons volmaakt. Hierin is of wordt de liefde bij ons volmaakt. En dan sla ik even de tussenzin over. Dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Dat is een ingewikkelde manier, maar het is Johannes. Het is een ingewikkelde manier om te zeggen dat wij naar zijn beeld veranderd worden. Zijn woorden, waarbij ik ze niet meteen kan vinden, maar staat in Romeinen 8. Meen ik te weten. Ik ga toch even proberen. Daar zou moeten staan dat wij het beeld van Gods Zoon gelijksvormig zouden worden. Ja, dat is vers 29 van Romeinen 8. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd het beeld den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn of te worden. Elders staat dat wij veranderd worden naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is 2 Korinthe. Wij worden veranderd naar het beeld van Gods Zoon. Het is interessant, omdat het beeld van Gods Zoon is het beeld Gods. De mens naar het beeld Gods, de tweede Adam, de laatste Adam. Het gaat om het gelijkvormig worden aan Christus. En hoewel het woord is vorm, wil het niet zeggen dat het gaat om de zichtbare, uitwendige mens. Zoals wereldgelijkvormigheid ook niet gaat over dat we eruit zien als de wereld of ons gedragen als de wereld. Het gaat om de verandering van ons gemoed, staat er in Romeinen 12, vers 2, denk ik. En het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Die Zoon van God is de Zoon van God op grond van zijn gehoorzaamheid. Daarna op grond van zijn rechtvaardigheid, was strikt hetzelfde. Of gewoon op grond van zijn geloof. Zijn trouw aan het woord van God. En de navolging van Christus. Uit Efeze 5 vers 1 en 2. Is niet anders dan geloven in wat God gesproken heeft. Zoals de Heer Jezus dat deed. Waardoor hij geworden is de Christus. En waardoor hij dus de eersteling werd van een nieuwe schepping. Zie. En voor wat de normen betreft, er is voor ons ook maar één norm. Dat is de Heer Jezus zelf. En Petrus zegt, hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Alleen Petrus zegt het negatief. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten in zijn lijden. Toen heeft iemand bedacht dat wij dus moeten lijden, omdat dat de Heer dat wil. Dan moet ik u zeggen, nee, de bedoeling is dat wij navolgers van Christus zouden zijn. En als dat tot gevolg heeft dat wij zouden lijden, wel nu. Christus is ons in die weg voorgegaan. Daar kom je niet zonder kleerscheuren vanaf in deze wereld. Maar het gaat niet om het lijden. Men heeft ervan gemaakt dus dat als we dan niet lijden in de wereld, omdat we sowieso ons hebben afgezonderd en ons hebben teruggetrokken in een klooster, dan moeten we onszelf maar wat pijn aandoen. Dus dan moeten we onszelf maar geestelen. Ook christelijke traditie officieel. Nee, tot in onze dagen. Ja. Ja. Mensen geestelen zichzelf. Denken dat dat moet. dat het in de Bijbel staat, of ze willen ook lijden net als Christus, is volkomen zinloos. Wat zinnig is, is dat je vasthoudt aan het woord van God. En er zijn ons miljoenen, naar het schijnt, ik heb het niet na kunnen tellen, maar het heeft bij mij verzekerd, er zijn ons miljoenen voorgegaan die vastgehouden hebben aan het woord van God, of wat zij dachten dat het woord van God was, of voor zover zij het woord van God kenden, en zijn ons martelaren gestorven. Doodgepeinigd. Heb je dan? Nou ja, dat is de Heer overkomen. Toch. En Petrus zegt, wij zouden navolgers van Christus zijn. Zo ver reikt dat. Maar de positieve kant is natuurlijk dat wij, dat is Hebreeën 12, de eerste verse, dat wij zouden lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste lijst van het leiderschap, namelijk Christus, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Er is gezeten, want er komt de vraag, en wat heeft hem dat dan gebracht? Waaruit bestond die vreugde? Wat staat er? En hij is gezeten, daadwerkelijk, aan de rechterhand Gods, in de hemel. Zie? God heeft hem uitermate, Filippenzen, God heeft hem inderdaad daarom ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dat is de route die voor ons is uitgestippeld, collectief, maar het is de route voor ons onderweg naar onze zoonstelling in de toekomst op grond van gebleken trouw. In hetzelfde Hebreeën 12 zegt dat niet iemand zijn hoe reden gelijk Esau, die om spijzen zijn eerstgeboorterecht weggaf. Toch? En dat heeft alleen zin dat we daar staan, omdat wij dat ook kunnen doen, oreren en om een spijzen het eerste geboorterecht weggeven. Om macht en aanzien, invloed in de wereld, want linzensoep, dat staat er niet bij natuurlijk in de vertaling, maar ik weet het woord voor linzen uit mijn hoofd ook niet meer, maar ik weet wel wat het betekent. Het betekent iets van dat zich uitbreidt, iets wat groter wordt. Waarom is het ook rood? Weet u nog van Edom rood? Rood is zo'n kleur die zich uitbreidt en groter wordt. Groter lijkt ook vooral dan het in werkelijkheid is. Het is uitbreiding van aardse dingen. Aarde heet trouwens ook rood. Want Adama is de aardbodem en Adam is rood. Redo, Adam, enzovoort. En linzen is rood, maar het woord voor linzen betekent ook dit, dat het groot wordt en iets moet worden. Ja, als je dat navolgt, dan verlies je daarmee je eerst geboorterechtstaten. En de staten krijg je spijt van, zoals Esau, want er was niks meer aan te doen. De rest van het hoofdstuk moet u zelf maar even lezen. Er staat nog, als in die dagen niet ontkomen, konden degenen die ongehoorzaam waren aan degene die op aarde goddelijke antwoorden gaf, hoe zullen wij ons lieden? Wacht je dan? Ja, er staat er echt voor. Wees u het manna. Maar hier in 1 Johannes 4 gaat het over de positieve kant ervan, namelijk die liefde van God, die eenmakende werking van God, die werkt in ons. En het probleem is, ik zeg het toch maar weer een keer, het probleem is dat wij in christelijke traditie horen over het onvervulde gebed van Jezus, het onverhoorde gebed van Jezus, want hij bad, Vader, ik wil dat ze alle één zijn. En als je denkt dat dat niet verhoord is, het was de directeur van een bijbelschool in de België. En niet gering. Nee, ja, jaren terug. En ik spreek die man later. Dat is al lang overleden. Maar ik zeg het toch. Want ik vind het schandalig om zoiets te zeggen. Dat gebed is verhoord. Maar als je begint te zeggen dat het niet verhoord is, zeg je meteen, nou moeten wij het gebed wat de Heer aan zijn vader, maar moeten wij hem verhoren. Want God heeft het niet gedaan, dan moeten wij eenheid maken. Echt niet, wij zijn één. Maar in de praktijk wordt het ontkend. Omdat wij kijken naar de buitenkant en vinden dat, ja, dan moeten we toch vooral organiseren enzovoort. Maar al wat je organiseert is in strijd met de eenheid die er is, omdat wij nou eenmaal één Christus zijn. Hij organiseert, hij brengt ons bij elkaar, hij doet een werk in ons enzovoort. En hij geeft aan de gemeente wat nodig is enzovoort. Dat gebed is verhoord. Nou ja, vreemd genoeg, in de reformatie oorspronkelijk was men zich dat bewust, daar komt die uitdrukking ook vandaan, ik geloof in de ene algemene katholieke, stond er oorspronkelijk, want dat is wat het woord betekent. Ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Heilig stond er bij, geloof ik, in de geloofsbelijdenis. Maar het werd er al gewoon weer een heleboel op. Het is jammer dat het woord katholiek eruit gehaald is. Want dan noemen de Roomsen zich katholiek. Ik niet, ik noem ze Rooms. Wij zijn katholiek. Wij zijn de algemene christelijke kerk. En ze stelen onze attributen, hoe heet dat, onze aanduidingen. Ze nemen onze identiteit weg. Enzovoorts. En evangelisch zijn degene die trouw zijn aan het woord van God. Evangelisch is dat je de waard, dat je wat de Bijbel leert, stelt boven al het andere. Dat is evangelisch. Was tenminste zo. Maar die term is ook door anderen gekleed. Zie? En zo raak je identiteit kwijt. Maar goed, daar hoef je niet van wakker te liggen. Wij zijn de gemeente van u en ik. Het is niet omdat wij in een boek ingeschreven zijn, maar omdat we in de hemel zijn ingeschreven door de Heer zelf. Dat is wat het is. En we hebben maar één baas die wij dienen, dat is de Heer. En we hebben ook maar één aan wie wij verantwoording hebben af te leggen, dat is de Heer. En als u zegt, waar blijft de tucht, dan zegt u eigenlijk dat de Heer zijn zaakjes niet op orde heeft. Maar dat heeft hij wel. Echt wel. En daarom zit er heus maar één ding op, dat we ons aan hem overgeven. Dat is die liefde die er is. Die band die ons trekt, enzovoort. Hierin is de liefde bij ons volgroeid, ontwikkeld, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Vreemdelingen en bijwoners, maar dragers van de belofte Gods, en in de volle besef dat ze wisten dat wij dienaren van Christus zijn. En in die tussenzin staat dan, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels. Want ieder mens kan weten dat we onderweg zijn naar een dag des oordeels, hoe die ook maar heten mag en bij welke gelegenheid en ook en wanneer dan ook. In ons geval naar de rechterstoel van Christus. Wacht. En dat je daar bang voor zou zijn, ja, dat ligt voor de hand natuurlijk, want wij zijn allemaal mensen met zonden, want indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo'n verleiding aan onszelf, in de waarheid is het ons niet. Die tekst krijgt hier inmiddels uit het hoofd, toch? Uit 1 Johannes 1. Ja. Dus daar zou je tegenop kunnen zien. Maar de andere kant is waar die liefde van God, die in onze hart is uitgestort, en waardoor die ook niet beschouwd uit Romeinen hoofdstuk 8, waar die liefde van God in ons werd, in ons volmaakt wordt, in onze dienst aan hem, en de verandering van de inwendige mens, hebben wij vrijmoedigheid tot God. En daarna zeg ik, maar ik zal het al voor eerder gezegd hebben, naar aanleiding van 3 vers 21, waar het woord vrijmoedigheid ook staat. Je moet het woord vrijmoedigheid eens opzoeken in je Bijbel. Dan kom je vanzelf terecht in de Hebreeënbrief, waar staat dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan, hoofdstuk 10. Vers 21 of zo. Dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan op een verse en levende weg die hij ons ingewijd heeft tot achter het voorhangsel, het is zijn vlees, enzovoorts. En dezelfde term wordt gebruikt aan het eind van hoofdstuk 4 van Hebreeën. Als wij dan zo'n grote hoge priester hebben. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Er staat dus precies hetzelfde. Met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Om daar genade, barmhartigheid en hulp te verkrijgen te bekwamen. En in hoofdstuk 10 staat dan weer een paar versen verderop. Daar staat, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Dus de moed, vrijpostigheid, brutaliteit, vinden sommigen het. Ik even noem het vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade. Niet om iets te vragen eigenlijk. Hoe wil je daar wat krijgen? Je kunt hoor. Echt wel. Maar naderen tot de troon der genade. Om te knielen voor degene die op de troon zit. En hem te erkennen als de Heer van je leven. Oké, als de hoge priester in wiens dienst je als priester staat. Kortom, je lichaam te stellen tot wapenen der gerechtigheid. Romeinen 6. Romeinen 12 dan. Tot levend heilig goden wel behagelijk offer. En daar dan krijg je genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Daar is zoveel moed voor nodig dat zoveel die zich christenen noemen daar nooit aan toe zijn gekomen. En trouwens geen idee van hebben wat het betekent. Zie? Met die vrijmoedigheid. En daar spreekt Johannes over. Dat is niet eens de laatste keer dat dit noemt. Want in 5 vers 14 heeft hij het er weer over. Dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben enzovoorts. Gaat er maar niet op in. Want er zijn er nog niet aan toe. Maar het gaat er maar om dat velen het idee hebben van die machtige God. En je weet nooit welke kant die op gaat, want je weet nooit of God het ervan wil. Deo volente is een mooie vrolijke uitspraak hoor. Indien God het wil, wat suggereert dat wij het niet weten. Maar ik moet u zeggen, in het algemeen weten wij wel wat God wil. Bepaalde dingen niet. Maar veel dingen weten we heel goed wat God wil. Zie? En sommigen zijn bang voor God. Juist vooral degene die zich christenen noemen. Die God als zodanig erkennen. Maar ze hebben vanaf bladzijde 2 in de Bijbel geleerd dat God mensen op de proef stelt. En bomen neerzet waar je niet van mag eten. Dus je weet maar nooit wat voor valkuil God nou weer heeft opgesteld om je te beproeven. Toch? Ja, dat is zo. Ja, dat is het vele denken daar zo. Die zijn bang voor God. En God als vader vergelijken ze met hun eigen vader en die deugt ook al niet. Mensen hebben soms grote problemen met hun eigen vader, toch? Nee, dat is toch onbekend gegeven? Maar bij u in de familie niet natuurlijk, maar u kent wel zulke mensen toch? En als God dan hun vader is, zijn ze bang voor die boeman. Hoe kom je daaraf? Door je Bijbel te lezen. Je Bijbel. Dit. Zie, God heeft ons lief. En die liefde hebben wij beantwoord. Door in te gaan op zijn woord, op zijn belofte, zijn uitnodiging enzovoorts. En daar waar wij daaruit leven, ontstaat die gemeenschap een levendige. Een levendige gemeenschap met God en zijn woord en zijn werk. Zie? En dan hebben wij vrijmoedigheid op God. Dan zijn we niet bang voor de jongste dag of voor de rechterstoel van Christus. Maar dan zien wij er naar uit. Dat heet bij Petrus in 1 Petrus 1 een levende hoop. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Tot wat? Tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor u bewaard wordt. Ja, ik doe het snel, maar u begrijpt, als ik al die teksten die ik vandaag heb had moeten opzoeken, dan hebben we nog anderhalf uur nodig. Dus ja. Daarom zeg ik, maak een notitie of luister het terug en lees het daar, lees het in de context. Het is heus waar, het staat er allemaal. En dat is niet moeilijk. Het is een eensluidend getuigenis van het tegenwoordige werk van Christus. volgende vers spreekt er maar prompt over, er is in de liefde geen vrees. Dat wil zeggen, vrees is tegenovergestelde. Vrees is angst voor gemeenschap. Vrees doet je weglopen bij de dingen. Je weet wel, je kent mensen met bindingsangst. Ze zijn bang voor de consequenties, lopen weg. Mensen zijn bang voor grote ruimtes, zijn bang voor kleine ruimtes, homofobieën, zijn bang voor bacteriën sinds we die uitgevonden hebben. Vroeger wist je niet dat die bestonden, kon je er ook niet bang voor zijn. Voor bacteriën en allerlei besmettingen en epidemieën en wat daar is, enzovoorts. Maar overal bang voor en vooral bang voor God. Liefde is het tegenovergestelde van dat. En voor zover een antwoord is op dit soort dingen, het enige antwoord wat ik ken is, God is liefde. Hij roept je, hij weet wie je bent, hij roept je en zegt, kom tot mij. Ja, eenmaal, maar daarna geldt nog steeds hetzelfde. Tot de gelovige wordt nog steeds gezegd, kom tot mij, stel je in mijn dienst. Ik zal je de handen vullen, ik zal je leven vullen. Ik zal zin inhoud geven aan je leven. En het leidt tot een eeuwig resultaat. Tot een erfenis die voor je bewaard wordt in de hemel. Dit is Bijbelse boodschap. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we hebben dit woord, dat u door uw geest hebt voortgebracht en ongetwijfeld ook door uw geest tot ons individueel hebt gebracht, zodat we dat woord ook nu voor ons kunnen opslaan, openslaan en lezen en tot ons nemen. Opdat dat woord in onze harten woning zou maken, opdat dat ons gemoed, ons denken zou veranderen, dat wij zouden de wereld al als zodanig, het leven als zodanig zouden bezien, niet vanuit ons eigen bekrompen en lage standpunt, maar vanuit u, die deze wereld gemaakt hebt en bovendien u die ons gemaakt hebt, tot uw kinderen, dienstknechten, krijgsknechten, zonen, namelijk erfgenamen van een nieuwe schepping en van een koninkrijk. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien dus. Maar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben, de vervulling van al die beloften die in Christus ja en amen zijn, zodat wij ze niet tot stand hoeven te brengen. Maar wij mogen ons onderwerpen aan u, omdat we deel krijgen aan wat u tot stand gebracht hebt in de Heer Jezus, onze Heiland. Wij danken u daarom, Vader, dat we hier mochten zijn en dat u ons de gelegenheid geeft om samen te komen als uw kinderen, als behorend tot die ene algemene heilige christelijke kerk, dat lichaam van Christus, om aan uw tafel zittend als het ware ons te voeden met uw woord, dat brood des levens, opdat we mogen opwassen in kennis, in genade, in geloof tot deze mannelijke rijpheid, tot deze zoonstelling in de toekomst, tot die heerlijkheid die u beloofd hebt ons te zullen openbaren. Wees u dan ons nabij, met uw kracht en genade op grond van uw beloften en door Christus wil. Amen.